Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest.
Jorge Enescu's meesterwerk Oedipe is nu te zien in het Nationaal Opera en Ballet in Amsterdam. Een allesomvattende opera, een intrigerend verhaal van Oedipus, meeslepende muziek die niemand onberoerd laat en de ensenering van regisseur Alex Ollier die deze voorstelling maakt tot een waar spektakel. En vandaag ga ik in gesprek met tenor Mark Omvlee, want hij is bij ons te gast.
Hi.
Ja, ontzettend leuk dat je er bent. Vanavond dus de première.
Ja.
En nog eventjes helemaal zonder griem zit je hier bloot helemaal nog even aan tafel.
Naturel
moet ik zeggen. Naturel, ja. Laten we het even netjes houden. Ja, want vanavond gaat het beginnen.
Ja.
Waar gaan we naar kijken? Want ik zei al, het is een spektakel. Daar staat ook de regisseur Alex al een beetje onbekend. Mm.
Ja, sowieso. Ze werken inderdaad wel heel beeldend. En het is ook wel iets wat natuurlijk in de Stopera en bij Nationale Opera ook wel vaak kan. Ik bedoel, er zijn daar ook de mogelijkheden om groots uit te pakken. En dat hebben ze inderdaad bepaald niet nagelaten, nee, bij deze productie. Dus.
Heel veel mensen kennen het verhaal natuurlijk van Oedipus. Het is niet een verhaal wat goed eindigt bijvoorbeeld. Het is
nee.
Echt een ware tragedie.
Ja.
Mensen die gymnasium gedaan hebben, hebben het waarschijnlijk helemaal moeten vertalen ook nog.
Ja.
Maar wat gaan we zien? Wat is hier uitgepikt en welke delen van het verhaal, waar gaan we naar kijken?
Nou ja, Oedipus, beroemd van het complex natuurlijk, had eigenlijk niet geboren mogen worden. Hè? Wordt toch geboren.
Dat is een moeilijk begin natuurlijk.
Ja, daar ga je al.
Ja, ga je.
Dus meteen al in de opening wordt de boel op scherp gezet. Omdat de blinde ziener van de stad al bij de doop voorspelt dat Oedipus zijn vader zal vermoorden. Daarna zijn moeder zal trouwen en zijn eigen broers en zussen bij haar zal verwekken. Waar natuurlijk het thema van het stuk is het noodlot en de poging van Oedipus om daar aan te ontvluchten. Wat natuurlijk niet lukt. Dus het gebeurt ook inderdaad dat hij later terugkomt, niet wetende dat hij zijn eigen vader heeft vermoord. De stad Thebe bevrijdt van een enorme plaag. Als dank daarvoor de nieuwe koning wordt. En dus de koningin trouwt, niet wetende dat zijn moeder is. Nou ja, en
het gaat van kwaad naar erger eigenlijk.
Het gaat echt van kwaad tot erger. En,
ja.
Dan krijg je bijvoorbeeld ook dat natuurlijk op een zeker moment dat nieuws naar buiten komt. Hè, van ja, iemand heeft Laios, mij in dit geval, in het stuk, dus zijn vader, vermoord.
Ja.
En,
want je speelt de vader van Oedipus, die staat er echt bij. En,
ja, ik ben ook degene die bijvoorbeeld opdracht geeft van ja, dit kind, doe er iets mee. Maar als dit waar is, dat hij uiteindelijk mij vermoordt. Want in die verhalen gelooft men dat natuurlijk ook. Dat als zo'n ziener, zo'n blinde ziener dat voorspelt of een orakel. Of dat is het noodlot, daar kun je niet aan ontsnappen. Dus ik geef ook wel opdracht van dit kind, werp hem daar en daar en ik wil hem nooit meer zien. Deal with it, zou ik maar zeggen.
Ja.
Hoe kwamen we hier nou op? Omdat hij zijn vader... Oedipus, natuurlijk toch inmiddels dan koning en zo, zegt dan ook dingen als degene die de vorige koning heeft vermoord. Ja, als we weten wie het is, dan verbannen we hem uit de stad. En dus op het moment dat hij erachter komt dat hij dat zelf is, moet hij dus ook weer de consequenties van zijn niet alleen zijn eigen daden, maar ook van zijn eigen uitspraken daarover weer ondergaan. Dus de hele voorstelling, of het verhaal al, maar dus ook in dit geval de voorstelling, draait om het niet kunnen ontlopen van je noodlot.
Ja, en dat is natuurlijk iets wat je natuurlijk heel erg makkelijk ook naar deze maatschappij kan trekken, dat deel van het verhaal. Omdat natuurlijk, het speelt in een hele andere tijd.
Hmm.
Maar het gaat ook over allerlei facetten die we natuurlijk hier ook in deze maatschappij kennen. Heb je het idee dat ook de regisseur of dat het stuk ook daarvoor een openheid heeft? Dat we ook dingen kunnen herkennen die te maken hebben met deze maatschappij?
Ja, weet ik eigenlijk niet zozeer. Makkelijke antwoord was natuurlijk omdat je in theater altijd wel vanuit deze tijd daarnaar kunt kijken. Want het zijn sowieso altijd de belangrijke thema's. En ook wel dat je soms van politici denkt van je zou wat vaker naar theater moeten gaan, want het is al zo vaak voorbij gekomen. Ik bedoel, ja, dat, hè, die klassieke Israël Gymnasium, maar ook alle verhalen van Shakespeare of weet ik wat. Het herhaalt zich gewoon altijd weer. Alleen wat ik wel net zei, hè, van in dat soort, in die mythe en dat soort verhalen, dan geloven ze ook orakels en blinde zieners en zo. Dus dat is wel lastig om als zodanig naar deze tijd te trekken. Maar zeker de worsteling van het niet kunnen ontlopen van je lot of waar je toe voorbestemd bent of zo. Dat is iets waar je altijd wel een moderne vorm aan kunt geven. Al is dit natuurlijk, het is wel extreem. En ik denk ook wel dat ze daarom zeker in het begin ervoor kiezen om het ook echt in die Griekse setting te houden. Dus die eerste acte van die doop en dat het nieuws naar boven komt, wat hem eigenlijk boven het hoofd hangt, is ook heel bewust in die klassieke tijd. En daarna, als hij ouder wordt, dan komen er juist die modernere elementen doorheen. Zeg maar, van deze tijd. Dan is het niet meer strikt genomen iedereen in een tunica en we houden het.
Oh, dan wordt ook letterlijk de ansonering, het wordt echt anders, ook de manier waarop jullie eruit zien.
Ja, nee, ja, zeker. Ja, dan trekken ze het veel meer naar een modernere tijd in ieder geval. Ze laten dat echte Griekse en het in die zin, ik wou statisch zeggen, maar dat is niet het goede woord, maar een heel klassiek en we zijn echt standbeelden, zeg maar, in het begin. Dat laten ze dan ook inderdaad wel los. Dus om niet, wat ik zeg, niet alles in een ouderwetse Griekse tijd te spelen.
Ja. En hoe merk je dat eigenlijk in de muziek? Want je hebt het even over een worsteling. Het verhaal is worsteling op worsteling. Het is een vrij grimmig verhaal ook. Sluit de muziek daar ook op aan? Is het ook een moeilijk stuk om te zingen bijvoorbeeld?
Nou, het is zeker niet makkelijk en voor de hand liggend. Het is niet supermoderne muziek in de zin van echte piepknor. Maar het is absoluut klassieke muziek die zeker al in een traditie van ver in de 20e eeuw zit. Maar ik vind het toch nog steeds wel heel melodieus eigenlijk. Ik geloof sowieso nooit hoor, in die mensen van ja, je kunt het niet echt meezingen. Dan denk ik, ja, volgens mij als je Mozart.
Het is ook niet echt de bedoeling dat we in de
hoort,
zaal dat nou, we ja, gaan dat meezingen. Sowieso dat sowieso niet. Nee.
Maar dat vind ik altijd zo'n beetje rare loze kreet.
Maar wat is voor jou zo? Bijvoorbeeld, er zijn altijd bepaalde elementen uit de muziek die fijn voelen, bijvoorbeeld voor een zanger. Heb je bepaalde stukken of bepaalde.
Nou, mijn aandeel is wat dat betreft in deze zo beperkt dat ik niet kan zeggen van oh, in mijn eerste aria heb ik nog dit en verderop. Nee. De enige waar je in die zin qua rol wel een soort ontwikkeling hebt, is echt die van Oedipus. En die gaat bijvoorbeeld veel meer richting het einde naar ook veel meer een soort Pallando manier van zingen. Mijn woorden hoor, maar bijna alsof hij dus langzaam afgebroken wordt. En dat dus vocaal ook qua bravoure en hij zal het allemaal wel even oplossen. Hij zal zijn noodlot wel ontlopen en er langzaam achter komen dat toch niet lukt. Want je moet het wel zo zien, qua rolverdeling is al grappig dat. Eigenlijk heb je hebt uiteraard Oedipus en dat is echt van Wagneriaanse proporties, die rol. En grappig genoeg heb je dan toch eigenlijk wel een hele tijd niks. En dan heb je allerlei bijfiguren die helpen om zijn verhaal te vertellen. Waar je normaal toch veel vaker zeg maar 1, 2, 3 zo die hoofdrollen hebt. Hè? Laten we zeggen traditionele sopraan en een tenor en er is een bariton die zich daarmee bemoeit. Beetje ongeveer die. Is het hier echt één hoofdfiguur waar het hele verhaal over gaat? En wat ik zeg, de anderen die komen daar. Het zijn een heel aantal rollen die een scène, laten we zeggen 10 minuten, ik noem maar iets. Zijn moeder of de Sphinx die waar hij een raadsel van op moet lossen. En haar bewaker daarbij. Dat zijn allemaal grappig genoeg rollen die of één keer voorbij komen, of bij elkaar opgeteld is een keer 10 minuten of zo hebben. En grappig genoeg kwamen daar gaande het stuk ook veel meer achter, omdat je dan pas ook mensen tegenkomt die, ik zit in de eerste acte en het begin van de tweede, maar dan pas kom je de mensen uit de vierde acte of zo ook eens tegen en merk je van, oh ja, want jij, oh, Hè, dat is eigenlijk ook een grappige rol. Want je hoeft ook alleen maar heel erg aan te geven. Als het ware,
ja,
in de fase van
zijn
ontwikkeling.
Het centrum ligt bij Oedipus. Helemaal bij hem.
En daar komen voortdurend mensen langs om hem, ja, eigenlijk weer een soort van nieuwe duw in dat verhaal ook te geven of zo. En die zijn dan daarna ook weer weg.
Ja, misschien helpt het me ook om niet dat het niet uitgeput raakt natuurlijk. Want dat ook zo het geval kan zijn natuurlijk dat één iemand de hoofdrol heeft en dat het zo lang over één persoon gaat, dat het natuurlijk ook voor het publiek daarin minder interessant kan worden. Mm-hmm. Maar dat juist deze figuren hem heel erg omhoog houden.
Om Oedipus en om zijn ontwikkeling. En dat zit ook wel in het libretto. Zit heel veel bespiegeling. Dus even gechargeerd. Oh, wee mij goden, laat niet zijnde dat. Weet je wel, heel erg van dat soort toch wel Griekse breedspraak en zo, zal ik maar zeggen. En
van die zinnen die je eigenlijk tussen elke zin wel door even zou kunnen roepen.
Ja, nou ja, meer gewoon heel dat archaïsche of zo. Dat zit er wel heel erg in. Dus wat dat betreft is... Maar dat is echt smaak. Ik hou heel erg van doorgecomponeerd en van... dus niet aria, recitatieve koorstukken. Dus wat dat betreft heb je ook die rollen nodig om telkens Oedipus als het ware weer een slinger te geven. Waardoor zijn verhaal zich weer ontwikkelt.
Ja. Dus, en hoe is dat? Omdat het natuurlijk ook een verhaal is waar in alle facetten van de tragedie ongeveer bij elkaar komen. Uh-huh. Wil je inderdaad dus niet dat het uitgeput raakt. Uh-huh. Hoe is die dramatiek behouden, zeg maar? Dat je dus niet het gevoel hebt, want ja, dramatiek werkt natuurlijk alleen maar als het natuurlijk sprankelend blijft. Dus dan moet er ook soms eventjes wat rust in zitten. Zit dat er ook in? Zeg maar bepaalde technieken of bepaalde dingen die bijvoorbeeld Alex erin heeft gebracht, waardoor je dus die spanning houdt?
Ik denk dat de spanning ook in die zin vooral in het stuk besloten ligt. In de eerste, weet ik het, 20 minuten wordt op scherp gezet hoe zijn leven eruit gaat zien. En vervolgens ben je gewoon getuige van
de downfall
van en denken te kunnen ontlopen en willen ontlopen. En ik heb niet concreet een voorbeeld van, oh, de regie heeft daar nu dus zo'n twist aan gegeven.
Maar zoals je al zei, er zijn heel veel rollen die eigenlijk onbewust, voor jou dan in eerste instantie, maar uiteindelijk eigenlijk een hele grote rol spelen. Terwijl het al over Oedipus gaat, maar die om hem heen toch echt hem kracht bijzetten.
Mm-hmm.
Hoe kan je jouw rol typeren daarin?
Nou, mijn rol is gewoon, dat zeg ik, is gewoon heel bescheiden.
Nou, je bent wel de vader, biologische vader. Dat moet je niet onderschatten natuurlijk.
Nee, dat moet je ook niet onderschatten.
Eigenlijk, daar begint de ellende.
Dat kun je wel stellen, ja. Ja. En als nou vervolgens die herder gewoon had gedaan wat ik had gezegd, waren we naar de eerste acte klaar geweest. Maar ja, die luisterde niet.
Op zich is dat wel fijn, dat gelukkig niet zo is. Hebben we nog wat om naar te kijken? Ja.
Nee, maar kort en goed is gewoon... ik ben in die zin een vrij bescheiden pion in het verhaal. Want wat ik zeg, binnen de eerste 20 minuten wordt ook mijn noodlot al bezegeld. Hè? Bovendien volgen we Oedipus, want het gaat over zijn lot. Dus na die scène waarin ik mij van die baby probeer te ontdoen, ontspint het verhaal zich verder naar dat hij bij wat hij denkt dat zijn ouders zijn, maar wat dus eigenlijk zijn pleegouders zijn, die overigens ook niet weten hoe het zit, omdat hij door die herders verwisseld is. Duikel je al meteen in richting dat Oedipus erachter komt, laten we zeggen in zijn 20 jaren, door weer een orakel, hoe het eigenlijk de vork in stil zit. En dus bij zijn moeder komt met, ja, maar jij bent mijn moeder niet, heb ik begrepen. En ja, zij snapt niet waar hij het over heeft, want in haar ogen is zij echt zijn moeder. Maar daar wil hij dus al zijn noodlot ontvluchten. En op die vlucht komt hij toevallig drie mannen tegen die hem in de weg lopen en dat ontaart in een gevecht. En dat is meteen ook dat punt die zijn vader vermoordt. Dus op papier ben ik misschien wel verwekker, belangrijk enzovoort. Alleen in het verhaal uiteindelijk een pion, want ik moet vermoorden. En op die manier komt ook de weg vrij, zeg maar, wat hij ook niet weet, maar naar die moeder. Of naar mijn vrouw, maar naar zijn echte moeder, waar hij dan mee trouwt, omdat hij de koningin krijgt. Dus ik kan het in die zin wel mooier, groter of wat dan ook maken dan het is. Maar uiteindelijk ben ik gewoon voor de pauze al dood. Dus ja, dat heb
maar in
je
principe
soms,
natuurlijk,
in
dat is een hele andere manier van invulling geven aan een rol. Bijvoorbeeld als je een rol hebt inderdaad, dat je er gewoon de hele avond staat. Ja, dat is toch een andere manier van
voorbereiding. Ja, je hebt een dienend karakter ook gewoon. En dat weet je ook. Dus als er... Het vraagt andere dingen ook in de zin... even heel concreet. Oedipus, die moet mij dus vermoorden. Nou, dat kun je natuurlijk op meerdere manieren doen. Maar omdat mijn aandeel beperkt is... zorg ik altijd zeg maar dat ik op zo'n manier met hem werk of speel, acteer... dat ik het hem het makkelijkste maak, zeg maar. Dus als er ook als in dat doodmaken iets niet lekker werkt, dan zal ik ook zoiets hebben van wat is voor jou, weet je wel, jij moet dan weg of jij moet nog door of jij komt al van die of dus je stelt je in die zin wel dienstbaarder op, omdat je een andere verhouding hebt binnen dat verhaal en niet alleen binnen het verhaal, maar dus ook binnen de cast en zo. Ja. Iedereen
dus je hebt ook echt gewoon... wel een goed contact nodig dan met, met de andere zanger. Ander soort contact wellicht dan...
Ja, en dat misschien dat mensen dat verwarren dan met diva, dat is het niet. Maar ik heb ook wel gemerkt dat als je een grote rol doet, dan heb je zeg maar ook al wel genoeg aan je hoofd. En dan kan ik misschien wel, doe ik niet, maar kan ik wel denken, ja, maar ik moet ook, hè? Maar in het grotere verhaal is het natuurlijk toch zo kijk, een hoofdrol moet gewoon echt voor zichzelf zo'n stuk heel erg indelen. Of laat ik het anders zeggen, als je een hoofdrol zingt, moet je dat stuk helemaal indelen. Dan zijn er ook dingen waar je wat minder druk om maakt. Omdat het dan ook de focus ligt bij anderen. Of hè, het verhaal gaat even minder over jou of zo. En dan weet je, maar straks in de derde acte sta ik er 20 minuten alleen voor. Ik noem maar wat. Dus die verhoudingen
van
liggen anders.
Andere manier van plannen misschien ook.
Ja,
en kijken naar het stuk.
En ik doe gewoon heel veel. Kijk, ik heb nu echt de mazzel dat ik als Nederlandse zanger echt op leuk, goed niveau hier in Nederland werk. He, dus als het concerten zijn, dan is het de zaterdag matinee in het Concertgebouw bijvoorbeeld. En als ik in opera sta, dan is het hier in de Stopera, wat gewoon toch het grootste gezelschap van Nederland is. Maar dat betekent wel dat je dus heel veel van dat soort hit and run, noem ik dat altijd maar, partijen doet. Van het moet, je hebt niet veel, maar het moet er echt dan, dat moment moet het er staan. En wat mensen ook wel eens zeggen, mijn moeder ook wel eens. Maar zou je dan niet weer een grotere rol of zo? Dan denk ik, ja... Kijk, dan komt het er ook op neer dat als je een grotere rol hebt of veel meer verantwoordelijkheid, dan sta je dus vaker bij een wat kleiner gezelschap. En dat dus op een zeker moment, ja, of in zekere zin is dat ook een keuze. En dus mijn aandeel is hier misschien gering, maar wel gewoon op het
als je zo vertelt
niveau.
Wat je allemaal doet, is wel heel divers. Je moet, daarin moet je wel goed kunnen schakelen bijvoorbeeld ook.
Ja, en het moet er gewoon staan en je moet je plek kennen en gewoon deels ook wel zorgen dat anderen zeg maar een beetje kunnen stralen. Dat,
want als je zo
belangrijk.
Over je eigen rol spreekt, dan ben je eigenlijk heel erg bezig ook om jezelf te verplaatsen in andere rollen. Mm-hmm. Dus in principe speel je op zo'n moment allerlei rollen tegelijk natuurlijk. Als in dat je kijkt, wat heeft die ander nodig? Dat kan je alleen weten als je ook vanuit zijn rol denkt, natuurlijk.
Ja, nou, in dat geval van wat ik net noemde over vermoord worden... is dat meer iets technisch, zeg maar. Maar, ja.
Het is bijzonder om het op die manier erover te hebben, inderdaad. Maar ja.
Ja, maar heel veel dingen zijn ook technisch, hè. In de zin van... Kijk, natuurlijk gaat het... uiteindelijk moet je het verhaal vertellen. En gaat het over emoties. En gaat het over doseren van die emoties. En over als je dat samen hebt... of je hebt daar juist een conflict in. Hoe laat je dat zien? Hoe beeld je dat uit? Maar er zit ook gewoon heel veel techniek achter. Dus bijvoorbeeld bij zo'n doop staan we daar met z'n drietjes. De moeder, de priester en ik. En die baby wordt ook overgegeven bijvoorbeeld...
Ja,
dat moet je
dat is een handeling,
even, dat is een handeling en het moet er ook nog logisch uitzien. En dus als ik hem gewoon soort van in het spel heb omgedraaid, is het voor jou makkelijker, want dan zit het hoofdje aan de goede kant, weet je.
Ja, het zou wel zijn als je dat op dat moment voor het eerst doet en daarin een soort conflict terechtkomt. Dat zou het stuk niet ten goede komen. Nee.
Ja, en het gaat ook over op tijd weg zijn, zodat het doek kan zakken. En ik denk ook wel, het feit dat ik daar nu zo over praat, ik denk ook wel dat natuurlijk ook iets is wat vooral met kleinere rollen meer voorkomt. Omdat je, als je natuurlijk die grote rol hebt, dan heb je nog een kwartier om nog eens, dan smokkel je jezelf alweer een stuk naar links. Omdat je, je moest dadelijk nog bij dat bankje. Ik noem maar even iets stoms, hè? Dat is niet uit deze voorstelling. Dus daar heb je daar wat meer bewegingsvrijheid in.
Maar ook met je stem natuurlijk. Je hebt natuurlijk je stem gebruik je dan dus niet voor een hele lange tijd. Dus je hebt ook niet een hele lange tijd om op te warmen. Het moet op dat
moment.
Het
moet er gewoon staan. Ja. Ja. En als je op dat moment dan moet hoesten, heb je een probleem. Nee, maar ja. Ja. Nou ja, maar dat is ook gewoon ervaring.
Ja.
En misschien ook wel dat het een beetje is ontstaan doordat ik dat dus meer doe. Dat je ook wel daarop vertrouwt of zo. Dus ook niet denkt, ik moet nu die ene zin. Als ik dan die ene zin verpest, dan wil ik in de grond zakken of zo. Daar ben ik dus wat dat betreft heel nuchter onder of zo.
Dat
staat wel. S'morgens word je wakker en dan doe je, doet het. Komt goed vandaag. Ja, dat maak je dan niet zo druk om of zo.
Als wij dat in de ochtend doen, dan klinkt dat heel anders. En dan denken we dat allemaal niet. Voor jou is dat natuurlijk als zwakman een heel ander verhaal.
Yeah.
En nu dus vanavond de première. Heb je dan een bepaalde, het is een beetje een standaard vraag natuurlijk, maar wat voor jou?
Routine.
Ja, routine. Maar wat werkt voor jou? Dat is voor iedereen anders natuurlijk.
Ja, ik ben niet zo van de. Nee, ik ben niet zo van de routines. Het is. Kijk, het is zo jammer. Om natuurlijk te veel illusie of zo weg te nemen. Maar uiteindelijk is het ook gewoon een vak. Dus het is fijn als je uitgerust bent. En je moet even lekker iets eten. Dat je niet van je stokje gaat als je
even een banaan,
te druk bent. En ik zit iets van 5 kwartier van tevoren zo in de schmink. Dus dan heb ik voor de opkomst nog 3 kwartier. En er zijn mensen die zich heel erg terugtrekken en eindeloos inzingen. En er zijn mensen die dan met elkaar nog een kopje koffie drinken in de zin van, dan gaan we dadelijk maar eens wat moois maken of zo. Dus echte rituelen of zo heb ik niet. En dat is niet uit die gemakzucht van, het zou goed komen zo. Want die had ik eigenlijk, als ik een grote rol moet zingen, heb die eigenlijk ook niet.
Nee, maar bij iedereen heeft dat natuurlijk een andere.
Ja,
werkt dat anders?
Ja, dat is absoluut waar.
Ik denk dat het ook wel bijzonder is om dat te zien van je collega's bijvoorbeeld. Waar dat dan.
Ja, dat voel je ook meteen wel aan, weet je. Of iemand gewoon consequent zijn deur dicht heeft van zijn kleedkamer. Of echt helemaal stil in zo'n schmink zit. Of een andere die kletsen wat en die oude hoeren hier nog eens iets. En die lopen nog eens een keer, wat ik zeg, naar de kantine voor een kop koffie. Of die zit een beetje op de gang te kletsen met Jan en alle man. En dat is. Ja, dat is heel verschillend. Ja. En dat voel je ook meteen wel aan. En dat wordt uiteraard, maar dat wordt ook gewoon gerespecteerd. Van als iemand zich terugtrekt, dan ieder
zijn
ding.
Je hebt sowieso heel even de tijd tijdens de game, volgens mij. Want er gaat nogal wat op.
Ja, dus je zit er wel een half uurtje.
Ja, dus ja. Dat zeker. Want in het begin is het dus nog een beetje op de klassieke manier.
Ja, en dan als de sodemieter af, onder de douche.
Ja.
Want de soort van terracotta-achtige look zit ook tot mijn ellebogen en mijn knieën en in mijn nek enzovoorts. En als ik dan terug moet komen om vermoord te worden, wat dus een hele korte scène is in feite, ben ik gewoon in een net kostuum, wit overhemd.
Spreekt dat tot de verbeelding? Terugkomen om vermoord te
worden? Om vermoord te worden, ja precies. Dan heb ik een wit overhemd en netjes geschminkt en een veel grijzere baard en een grijze pruik. Dus ik moet ook echt, als de sodemieter onder de douche en alle terracotta eraf, ander pak aan, weer de griem in. En dan heb ik nog heel even voordat ik op moet, we halen het net. En dan 40 seconden later ben ik dood, zoiets denk ik ongeveer. En dan is het wachten tot einde voor het bukken.
Maar dan in ieder geval ga je heel mooi ten onder, als ik het zo hoor. Dat in ieder geval niet onder de terracotta.
Nee.
Nee, maar het is een spektakel.
Ja, absoluut. Ja. Ik heb wat vrienden gehad die de generaal al hebben gezien. En iedereen haalt er allerlei dingen uit. Er is sowieso, dat het is wel een dooddoener, maar er is echt heel veel te zien. En het is ook prachtig vormgegeven. Heel veel mensen op het podium. En spectaculair eindbeeld. Dus,
reden te over om naar de opera te gaan deze
Zeker.
Dagen.
Nog tot dus, eerste kerstdag.
Ja, dus nog even de tijd. En vanavond is de première.
Ja.
Heel erg bedankt Mark voor dit gesprek. En ik
Graag
ga
gedaan.
Je heel veel toi 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 wensen.
Dank je.
En heel veel plezier ook vooral vanavond.
Dat vooral, ja.
Dank je wel.